Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer. Blijf u al de dag verwachten. Psalm 25, vers 2. Lezen wij nu uit het woord des Heren, uit het boek der Psalmen, Psalm 143. Psalm 143 en vooraf van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 20. God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus.
Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft. en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Lezen we nu Psalm 143. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Sela. Verhoor mij haastelijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij. Want ik zou gelijk worden degene die in den kuil dalen. Doe mij uw goedertierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En rooi mijn vijanden uit om uw goedertierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 143, vers 8, 9 en 10. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. Wanneer ik het morgenlicht zie reizen, betrouw op u in mijn ellend, wil mij het ware heilspoor wijzen. Mijn ziel heeft zich tot u gewend. O Heer, mijn toevlucht, hoor mij klagen. En leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 8, 9 en 10. Inmiddels krijgt u gelegenheid om uw gaven in de collecte te geven voor de Diaconie Kerk en Kerkbouwfonds. Gemeente, psalm 143 is een psalm van David. Het is een van de 7 boetpsalmen. 7 boetpsalmen hebben wij in ons psalmboek. De eerste psalm, de eerste boetpsalm is psalm 6. O Heere, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed, zingen we dan in de berijmde psalm. Een boetpsalm, dat is vooral, dat is een psalm waarin er boete gedaan wordt. Waarin er belijdenis gedaan wordt vanwege de zonde. En gesmeekt wordt om genade. Die psalmen die zijn vooral bekend geworden, die 7 als boetepsalmen. En dan is psalm 143 de laatste van die boetpsalm, waarin om genade ook, bijzonder om genade, wordt gesmeekt. Een vurig smeekgebed om verlossing en leiding. Daar vraagt David om en dan smeekt hij in vers 10, leer mij uw welbehagen doen. Heere, leer mij doen wat u wilt. Want gij zijt mijn God, uw goede geest geleidde mij in een effen land. Mogen wij ook zo bidden, gemeente? Jong en oud, bij alles, uw goede geest geleidde mij in een effen land, om voor alles van dit leven te bidden, voor de gewone dingen van iedere dag, maar natuurlijk ook bijzonder als het gaat over onze ziel op reis naar de eeuwigheid. Leer mij uw welbehagen doen, uw goede geest geleidde mij. En dan is het opmerkelijk dat David hier de Heilige Geest noemt, uw goede geest. Gods goede geest. Dat is een bijzondere naam. En over die goede geest, over de Heilige Geest, gaat ook die korte zondagsafdeling, die vanavond onze aandacht vraagt, zondag 20. Van de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 53. Een korte zondag, maar een bijzonder inhoudsvolle zondag. En we zullen vraag en antwoord 53 nu eerst gaan lezen. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. We zetten naar aanleiding van psalm 143 boven deze zondag uw goede geest. Nou, die woorden die vind je in psalm 143 vers 10. Uw goede geest. De persoon van de Heilige Geest. Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. De persoon van de Heilige Geest. De gave van de Heilige Geest. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. En in de derde plaats het werk van de Heilige Geest. Als de catechismus zegt, opdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Dus, uw goede geest, de persoon van de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Over welk geloof gaat het? Natuurlijk over het ware zaligmakende geloof. Zijn er dan nog andere soorten geloof? We weten het vanuit de Bijbel. En we weten het ook vanuit onze catechisatieles. Historisch geloof, tijdgeloof, wondergeloof. Dat zijn andere soorten geloof die uiteindelijk de naam van geloof niet kunnen dragen als het gaat over het ware zaligmakende geloof. Kennen en toestemmen en vertrouwen. Nou, daar ging het over in zondag 7. Het gaat steeds over datzelfde geloof, hè? Over dat ware zaligmakende geloof. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ja, in artikel 8 staat, ik geloof in de Heilige Geest. In artikel 8 van de geloofsbelijdenis, van de apostolische geloofsbelijdenis, van de 12 artikelen, dat is het kortste artikel, ik geloof in de Heilige Geest, maar 6 woorden. En nu, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Het is maar een kort geloofsartikel en het is ook maar een heel, het is ook maar een hele korte vraag. En het is eigenlijk ook maar een heel kort antwoord. Eigenlijk is zondag 20 wel de kortste zondag. En toch een hele diepe inhoud. Een hele diepe inhoud. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Dus heel persoonlijk, wat gelooft u? Wat geloof jij nu van de Heilige Geest? En dan staan er ook hele kleine persoonlijke voornaamwoorden in onze catechismus. Het gaat over gij en mij en nog een keer mij en nog een keer mij en bij mij. Dus het is wel heel persoonlijk. Het is wel heel persoonlijk, gemeente. Strikt persoonlijk. Wat gelooft gij en dat hij dan mij gegeven is en mij door een waar geloof en mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. We kunnen het met een ander ook niet doen. We hebben persoonlijke genade nodig. Hoe vaak heb jij dat nu in de kerk al gehoord? Hoe vaak hebben we dat nu samen al niet gehoord? Want we reizen allemaal persoonlijk naar de Heere toe. En hoe lief je elkaar ook hebt en hoe goed je ook met elkaar bent, één keer moet je elkaar loslaten en dan gaan we heel persoonlijk God ontmoeten. En dan hebben we nodig dat het werk van de Heilige Geest in ons hart er mag zijn. Van de Heilige Geest. Wat geloof je van de Heilige Geest? Laten we eens op de naam letten die aan de derde persoon van het goddelijk wezen wordt gegeven. Heilige Geest, zo wordt die goede geest genoemd. Heilige Geest, heilige. Die geest is heilig. Hij is een van de drie goddelijke personen, de heilige God. We lezen ook over de heilige Vader. De Heere Jezus zegt, bijvoorbeeld, in het hoge priesterlijk gebed, ik kom tot u, heilige Vader. En in Openbaring 3, vers 7, een van de brieven, lezen we dit, zegt de heilige, de waarachtige. Nou, dat is de heilige Zoon. Dat is de heilige Zoon van God, dat is de heilige Christus. Dit zegt de heilige. Maar bijzonder de derde persoon wordt genoemd de Heilige Geest. Vanwege de heiligmaking wordt hij ook de Heilige Geest genoemd. God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Zie maar, het staat boven zondag 20. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Nu even letten op het woord geest, de naam geest. Geest, dat heeft vanuit het Hebreeuws, ruach, en vanuit het Grieks, pneuma, iets van ademen of blazen in zich. Gemeente, de geest, dat dus het woord geest ziet op de levensadem, het blazen van het leven. De Heilige Geest is dus verbonden met het leven. We lezen al in Genesis 1, hè? De geest Gods zweefde op de wateren. Daar zie je al iets van dat levende van de Heilige Geest die leven geeft. Ademen, blazen. En overal waar de Heilige Geest werkt, komt leven. En overal waar leven is, werkt de Heilige Geest. In de schepping. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Daar zendt gij uw geest uit, Psalm 104, zo worden zij geschapen. Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Dus dat zie je zo in de natuur, in het voorjaar. De planten, de bomen. Als je dat nieuwe leven ziet komen, dan mag je zeggen dat is iets van het werk van de Heilige Geest. Als je ziet dat er jonge dieren worden geboren, de lammetjes in de wei, dan mag je weten, de Heilige Geest werkt leven in de natuur. Als er een kindje wordt verwacht, als er een moeder zwanger is en er een kindje geboren zal worden en het kindje wordt geboren, dat is iets van het scheppende werk van de Heilige Geest. Waar leven is, werkt de Heilige Geest, het scheppende werk van God. Maar gemeente, vooral natuurlijk in de herschepping. En wat bedoel ik met herschepping? De nieuwe schepping. De schepping, hè, de opwekking uit de doden, als er leven moet komen in de ziel van een mens, geestelijk leven. Gemeente, nieuw leven, dat werkt de Heilige Geest. Als de Heere iemand gaat bekeren, dat werkt de Heilige Geest. Daar hebben we natuurlijk vandaag al over gehoord. Denk eens even aan het paradijs. Die eerste mensen, Adam en Eva, waren in de dood gevallen. De geestelijke doodstaat. Want Eva nam van de vrucht en ze gaf haar man Adam. En hij nam ook van die vrucht, hij at ook van die vrucht. En toen waren ze in de geestelijke doodstaat. Toen hadden ze geen geestelijk leven meer. Toen hadden ze God, de bron van het leven, verlaten. En wat doet dan de Heilige Geest? Die schept in het paradijs, onmiddellijk na de zondeval, nieuw leven. In het hart van Adam en in het hart van Eva. Als de Heere hen opzoekt en dan komt die geest daarin mee en dan komt er al geestelijk leven direct na de zondeval in het hart van Adam en Eva. En in het hart van mensen na Adam en Eva, niet alle mensen. In het hart van Kain niet, daar was geen nieuw leven. Maar in het hart van Abel, de eerste die stierf na de zondeval. Ja, in hem was genade, in hem werkte de Heilige Geest, het geestelijk leven. En bijvoorbeeld in Henoch, waarvan we lezen, Henoch wandelde met God en hij was niet meer. En Noach, hij vond genade in de ogen des Heren. Dat waren allemaal mensen in wie de Heilige Geest werkte. En zo worden al Gods kinderen beademd door de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Geest. In de oude geloofsbelijdenis van Nicea, we hopen die donderdagmorgen te lezen. Daar lezen we over de Heilige Geest die Heere is en die levend maakt. De Heilige Geest is Heere, hij is de Kyrios en hij maakt levend. En gemeente, dan zijn we bij de kern. De Heilige Geest maakt levend. En gemeente, mogen we dat nu ook al geloven? Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Niet alleen wij belijden met de mond, maar ook wij geloven met het hart. Dan is de taal van de mond de taal van het hart. Dan komt het op vanuit ons hart. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? En als dan dat antwoord komt, dat het dan ook in ons hart zo mag zijn. Hij is van de Vader gegeven. Hij is met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. Hij is ook mij gegeven. Opdat hij ook mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, mij troost en bij mij eeuwiglijk blijft. Daar zie je toch naar uit. Dat de Heere dat wil werken, ook onder jullie, jonge mensen, belijdeniscatechisanten. Een hele lijst met namen wordt er deze zondagen afgelezen. jonge mensen die al belijdenis hebben gedaan en die dat over een enkele week op de tweede Pinksterdag hopen te doen. Dat je het nu met je mond mag belijden, dat is groot. Hè? Als je dan voor in de kerk staat of in een andere gemeente en je mag dan ja zeggen, dan hoop ik dat het niet alleen een ja is met je mond, maar dat het ook een ja is met je hart. En dat die Heilige Geest zijn adem over jouw leven doet gaan. Toch, daar gaat het om, maar daar zien we ook naar uit. Onder mensen die al lang belijdend lid zijn, die op middelbare leeftijd zijn gekomen of misschien al tot in de hoge ouderdom, maar nog dood zijn door de misdaden en de zonden, dat de Heilige Geest eens zou mogen gaan werken in ons leven. En dan zien we dat ook zo duidelijk hier in de zondagsafdeling. Ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en die levend maakt zoals de Nicea het zegt. We moeten in ons tijdelijk leven, in dat korte poosje dat we hier op de aarde zijn, moeten wij geestelijk leven leren kennen. Psalm 143, uw goede geest geleidde mij in een effen land. Die adem van de Heilige Geest, die was al heel jong over David gegaan. David die al als jongen schaapherder was voor zijn vader Isaï. En daar in de velden van Efrata de schapen weide en hoede, de kudde hoede. En dan was daar al heel jong in zijn leven iets van het werk des Heren. Hoor je het, jonge mens? Dat kan ook al, ja, als je heel jong bent, kinderen, dat kan al als je nog maar klein bent. David mocht de Heren al heel jong vrezen. De adem van de Heilige Geest was al heel jong over hem gegaan. En dat wordt ook duidelijk hier uit Psalm 143 en trouwens uit al zijn psalmen. Hij heeft verlossing nodig en hulp nodig en leiding nodig. Hij kan zichzelf niet redden, hij kan zichzelf niet helpen, hij kan zichzelf niet leiden. Hij moet als een blinde bij de hand genomen worden. Uw goede geest geleide mij. Wist je dat dat een levensteken is? Als je dat gaat vragen, dat je dat niet meer kan van jezelf, kom schepper geest, kom toch ook in mijn hart, o dierbare Heilige Geest. En nu gaan we eens kijken wat de catechisme zegt. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk. Dus in de eerste plaats dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Nou, dat is toch een heel beknopt antwoord. Je zou zeggen een heel bescheiden antwoord. Dat komt dan nog wel wat uitgebreider antwoord 53. Als je sommige zondagen leest waar heel veel tekst staat en dan hier in zondag 20. Ja, het is toch maar eigenlijk heel bescheiden. Nou, dat past precies bij de Heilige Geest. Want de Heilige Geest, zou je kunnen zeggen, met eerbied natuurlijk, doet heel bescheiden in de stilte zijn werk. Maar hij is wel die stille krachtbron, die goddelijke persoon. Hij blijft op de achtergrond. Hij treedt niet op de voorgrond, zou je kunnen zeggen. Het is met de Heilige Geest net als met de dauw. Hosea zegt, ik zal Israël zijn als de dauw. Nou, de dauw, die dauw die valt. Hoor je de dauw vallen? Als het nacht is en het is stil, hoor je dan de dauw van? Nee, natuurlijk niet. Maar is die dauw er? Ja, natuurlijk wel, dat zie je wel. Als je dan 's morgens buiten komt, dan zeg je, alles is nat. De bomen, de struiken, het gras, wat is het nat gevallen, zeggen we dan tegen elkaar vannacht. Is het nat gevallen, maar het gaat helemaal in de stilte. Je hoort het niet ruisen, je hoort het niet, maar het is er wel. En zo is nu het werk van de Heilige Geest als de dauw. Het staat in, een kanttekening bij Hosea 14. En dat is hij tezamen met de Vader en de Zoon, is hij waarachtig en eeuwig God. tezamen, samen met de Vader en de Zoon. Gemeente, daar is zo'n hechte band tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. God is één in wezen, weet je het nog, catechisanten? En drie in personen, één in wezen. Daar is maar één God, maar er zijn drie goddelijke personen. De Heere is de drie enige God. Nooit is de een zonder de ander, de Vader niet zonder de Zoon en de Zoon niet zonder de Vader. En de Vader niet zonder de Heilige Geest en de Heilige Geest niet zonder de Vader. En de Zoon niet zonder de Heilige Geest en de Heilige Geest niet zonder de Zoon. Nee, ze zijn altijd verbonden. Een goddelijk geheim. En wat is nu de persoonlijke eigenschap van de Heilige Geest? Hij gaat uit van de Vader en van de Zoon. Ik wijs nog een keer op de geloofsbelijdenis van Nicea, die van de Vader en de Zoon uitgaat, staat daar heel eenvoudig en heel duidelijk. En in de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 8 lezen we dat ook. De Heilige Geest niet los van de Vader maken en ook niet los van de Zoon. Hij is de enige, de drie enige God. Drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. 1 Johannes 5 vers 7. De kroongetuigen onder de teksten van de drie eenheid. Hij werkt samen met de Vader en de Zoon. De Zoon verheerlijkt de Vader. En de Vader verheerlijkt de Zoon. Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken, daar staat de Zoon. En hij zegt, Vader, verheerlijk, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon ook u verheerlijk. De Vader, de Zoon verheerlijkt de Vader. En de Vader verheerlijkt de Zoon. Hij geeft hem de eer. En hij geeft ook hem de eer. De Heilige Geest verheerlijkt de Zoon en de Vader. Johannes 16. Die Geest zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Alles tot zaligheid van Gods kerk. De Vader, hij wordt wel eens vergeleken met de architect. Die het plan maakt. En de Zoon met de betaler van de kosten. En de Heilige Geest, de uitvoerder van het bouwwerk. En zo gaat alles naar Gods gemaakt bestek. Samen met de Vader en de Zoon, waarachtig en eeuwig God is. Gemeente, de Heilige Geest is ook de vervuller. Over enkele weken, over 2 weken, zal het Pinksteren zijn en dan zullen we het weer horen. Op de dag van het Pinksterfeest waren ze allen eendrachtiglijk bijeen en er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar ze zaten. De Heilige Geest is de vervuller, de volmaker, de voltooier. De dag vervult, het huis vervult, het hart vervult. Dan maakt de Heer het natuurlijk eerst leeg. En daarna vol. En zo is de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God. God, wat is het een goede geest. Uw goede geest. Gemeente, wat kunnen we nu uit deze zin leren? Hij is samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. Je mag dus het werk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest niet los van elkaar maken. Als je nu het werk van de Heilige Geest losmaakt van de Zoon. Dus je legt alle aandacht, je verlegt alle aandacht of je geeft alle aandacht aan de Heilige Geest. Ten koste van de Zoon. Ja, dan krijg je geestdrijverij. Dan krijg je eenzijdig de nadruk op het werk van de Heilige Geest, zoals in de charismatische kringen. Dan leg je bijvoorbeeld heel veel nadruk op de bijzondere gaven van de Heilige Geest, het spreken in tongen en de gebedsgenezing. Gemeente, dat kan ook naar de andere kant natuurlijk, hè? Als je het werk van de Heilige Geest losmaakt van de Zoon van Christus, dan krijg je soms onechte bevindingen. Los van Christus, waarin de mens in het middelpunt komt te staan, dan maak je eigenlijk ook het werk van de Heilige Geest los van de Zoon. Dan kom je zelf in het middelpunt. En dan hoor je in het geestelijk leven eigenlijk niks van Christus. Dan gaat het om mijn gevoel en mijn ervaring, of om mijn geloof en mijn emotie. En dat kan natuurlijk naar links en naar rechts. Dat kan op een hele lichte manier, om het dan zomaar eens te zeggen, en op een hele zware manier. Maar het is allebei gevoel en los eigenlijk van Christus. Je kunt nog zelfs wel je mond vol hebben over de Heere Jezus en dan toch uiteindelijk de Heilige Geest losmaken van Christus. Want je weet dan eigenlijk helemaal niet waarom je Christus, waarom je Jezus, de zaligmaker, Christus de gezalfde, nodig hebt. Dus gemeente, maak het werk van de Heilige Geest nooit los van de Zoon. Dus dan kun je in de Pinksterkringen, in de charismatische kring belanden. Of je komt misschien in een bepaalde bevindelijke gang los van Christus. Met de mens in het middelpunt, links of rechts. Gemeente, maak het werk van de Zoon ook niet los van de Heilige Geest. Wat doe je nu als je het werk van Christus losmaakt van de Heilige Geest? Nou, dan is de persoonlijke toepassing van de Heilige Geest niet meer nodig, of die vinden we dan niet meer nodig. Dan zeg je, de Zoon Christus, die is voor mij gestorven. Klaar. En doe daar nu vooral niet zo moeilijk over, dat is toch allemaal op Golgotha volbracht. En ik leg mijn hand op dat offer en het is voor mij ook volbracht. Dan maak je het werk van de Zoon los van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest die gaat het werk van de Zoon verheerlijken in een zondaarshart. Dan zeggen we wel eens, dan gaat de Heilige Geest plaats voor maken. Ja, natuurlijk. Dat plaatsmakende werk van de Heilige Geest, dat is wel terdege nodig. Want die zondaar heeft Jezus helemaal niet nodig. Die weet niet eens wat hij met de Heere Jezus moet doen. Dus dan moet er plaats komen in ons hart voor de Heere Jezus. En daar weet de Heilige Geest wel raad mee. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is niet een soort voorwaarde waar ik uit mezelf aan moet voldoen. Dat hoor je wel eens zeggen, dat mensen zeggen, Dan moet aan zoveel voorwaarden worden voldaan en dan moet je dit en dan moet dat gebeuren en dat is allemaal een beetje die gergemleer. Nee, dat is het plaatsmakende werk van de Heilige Geest, die plaatsmaakt in het zondaarshart. Dat is nodig en dan hoeven wij daar in de weg van de Heilige Geest niet te bepalen. Nee, dat is niet waar, maar dat er wel dat plaatsmakende werk is, dat is duidelijk. Want anders dan krijg je toch eigenlijk iets van een oppervlakkig geloof. Of een verstandelijk conclusiegeloof. Dan moeten we voor oppassen. Want dat is levensgevaarlijk. Dan denk ik dat ik dat ware geloof heb en ik heb het niet. En als je nu het werk van de Heilige Geest losmaakt van de Vader, wat gebeurt er dan? Dan leg ik eenzijdig de nadruk op het werk van de Zoon. Tuurlijk. Christus is alles en in allen. Colossenzen 3, we hebben het vanmorgen gehoord. Maar Christus is de weg tot de Vader. Hij zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de middelaar die een verloren zondaar weer terugbrengt bij de Vader. 3. Ene God, U zij al de eer. Dat zal straks worden uitgeroepen. Hè? En dan is de Zoon als het ware in het middelpunt. Maar hij is de weg tot God, gemeente. En zo is het werk van de Heilige Geest. Vervullend werk. Heere, maak me dan maar leeg. En maak me dan ook maar weer vol. Uw goede geest. Nog even naar Psalm 143. Dan lezen we uw goede geest. Dat is de geest van God. Uw geest. Dat is de geest die van de Vader en van de Zoon uitgaat. De geest van de Vader en de geest van de Zoon. Uw goede geest. Wat een mooie naam, hè? Uw goede geest. Want de Vader is goed en de Zoon is goed en de Heilige Geest is goed. God is een goede God. En nu zijn er ook verkeerde geesten uitgegaan. De apostelen die waarschuwen daarvoor al in hun brieven. Een verkeerde geest. Verkeerde geesten, boze geesten die zijn uitgegaan. Dwaalgeesten. Maar tegenover al die verkeerde geesten, toen en nu, staat die goede geest. Heere, mag die goede geest in de gemeente van Schravenpolder en overal werken, opdat we op de goede weg geleid worden. Wij allen, gemeente, hebben het nodig en zullen het moeten hebben van uw goede geest. Dan gaan we nu naar onze tweede gedachte, de gave van de Heilige Geest. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, dat zinnetje. Ten andere. Dus de catechismus zondag valt in twee stukken uiteen, twee delen, eerstelijk en ten andere. Na de belijdenis van de persoon van de Heilige Geest komt nu de beschrijving van het werk van de Heilige Geest. Eerst wie hij is en dan wat hij doet. Die volgorde. Eerst wat hij is en dan wat hij doet. En dan komt er zo een wonderlijk mooie zin, gemeente. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Wat een wonder, hè? Dat nu de Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, hè? Maar dat die nu met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dat hier iemand mag zeggen dat hij nu ook mij gegeven is. En daarnet werd al gezegd, gemeente, let eens op die kleine woorden en die kleine woordjes. Heel persoonlijk, hij ook mij gegeven worden, gegeven is. Hij, die goede geest, ook mij gegeven. Hier is iemand aan het woord die weet waarover hij het heeft. Die mag staan in de oefeningen van dat ware zaligmakende geloof. En die vanuit die levensvernieuwing mag zeggen, hij, die goede geest, is mij gegeven. Gemeente, met minder kun je niet, echt niet. Met minder, meer is niet nodig. Maar met minder kun je niet, dat die Heilige Geest ook u gegeven is als een persoonlijke gave. Die u leidt, die u leert, die u onderwijst. Jongeren, die jou leert, die jou leidt, die jou onderwijst. Dat hij ook mij gegeven is. Ook mij staat er. Niet alleen anderen, maar ook mij. En niet alleen mij, maar ook anderen. Er staat ook mij. Dus het is niet alleen anderen, maar ook mij. Maar het is ook niet alleen mij, ook anderen, want we hebben samen, zegt de catechismus. En dan bedoelt hij al Gods kinderen samen. Wij hebben samen die Heilige Geest gegeven en dan ook aan mij. En dan worden al die leden van die heilige, algemene, christelijke kerk aan elkaar verbonden. Allen en een iegelijk, allen en een ieder apart. Dat hele volk van God heeft de Heilige Geest ontvangen. maar ook ieder kind van God, zo heel persoonlijk ook mij. Wat is dat een onmisbare gave, gemeente. En dan moeten we daarvan zeggen, van nature zonder God in de wereld, dan missen we die gave. En zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Romeinen 8 zegt, deze is niet van hem, dat staat er eigenlijk letterlijk. Wie de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem, die is niet van Christus. Denk eens aan Ananias en Safira. Het leek toch allemaal zo mooi in die eerste christelijke gemeente in Jeruzalem. En dat, die gemeente breidde uit en ze hadden alles voor elkaar over. En dan was er een Jozef, Barnabas, die geld legde aan de voeten van de apostelen. Hè. Hij verkocht alles wat hij had, had alles over. En dan kwam daar een bepaalde achting natuurlijk voor die Jozef, Barnabas in de gemeente. En Ananias en Safira, ze dachten, dat gaan we eens nadoen. We willen die eer ook wel hebben. En dan gaan ze ook hun akker verkopen en dan doen ze net alsof dat de hele prijs is. En ze liegen, ze bedriegen de Heilige Geest. En dan zie je, ze komen de geest van Christus niet toe. Ze hebben die geest van Christus niet. En dat wordt daar ook duidelijk in het sterven van Ananias en Safira. En dan komt er een vreze over die hele gemeente. Deze zijn niet van hem. Maar gemeente, zovelen als er de geest Gods, door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dan zie ik Stefanus staan, Handelingen 7. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Dan staat Stefanus als een van de eerste diakenen, als een bloedgetuige buiten Jeruzalem. Maar die wordt nu geleid als een kind God. Gemeente, is dat misschien je strijd? Heb ik nu die gave? Heb ik nu die zaligmakende gave ontvangen? Gemeente, dat misschien onze grootste vraag is. Dat we zo bang zijn voor zelfbedrog. Als je dan zojuist in dat vorige punt hoorde over al die dingen die het niet zijn. Dat je misschien in de bank of thuis zit te bidden, Heere, doorgrond me dan en ken mijn hart, beproef me en ken mijn gedachten. En als ik dan op een schadelijke weg ben, Heere, leid me dan nu nog op de eeuwige weg. Want zal wat wezen als ik straks aan het einde van mijn leven bij uw rechterstoel zal gaan ontdekken dat het alleen maar eigen werk is en dat die geest mij niet gegeven is. O worstel dan maar en blijf dan maar bedelen om licht en om waarheid. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Die kleine woorden die staan ook in Psalm 143, gemeente. En dan mag je dat ook bidden, zo heel persoonlijk. En David had die gave, zo heel persoonlijk. En dan mag het ook zo heel persoonlijk gevraagd worden, Heere, uw goede geest geleide mij in een effen land. Dat hij ook mij gegeven is, gemeente. Mij gegeven is. Wat een genadige gave is de Heilige Geest. Die geest die is uitgestort in de kerk op de Pinksterdag. Die heeft onder het Oude Testament gewoond. Die goede geest die had zijn woonplaats in de hemel en die werkte op de aarde. Waar werkte die Heilige Geest? Ja, vooral onder Israël. Maar na Pinksteren, het is net als met een emmer water. Als je die emmer water, hè, als je dat water in die emmer hebt, dan is dat op één plaats. Zo was de Heilige Geest vooral aan het werk op één plaats. Hè, onder Israël, onder het Oude Testament. Maar mag ik het eens zeggen, op Pinksteren wordt die geest uitgegoten. Zoals die emmer water wordt uitgegoten en dan stroomt dat water overal heen. En dan gaat de geest werken, niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Samaria, Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Dan stroomt dat water overal heen. Dat is de gave van de Heilige Geest die uitgestort wordt over deze wereld. Maar hier gaat het natuurlijk over de schenking van de Heilige Geest in de wedergeboorte. Als die wonderbare werkmeester in het hart van een mens gaat werken.
Als die wedergeboorte, die vernieuwing ons wordt geschonken. Als een mens van Adam wordt afgesneden en in Christus wordt ingeplant. Als iemand met Christus, om het met de woorden van Colossenzen 3 te zeggen van vanmorgen, met Christus wordt opgewekt, dan wordt die Heilige Geest mij geschonken. En dan zeggen onze Dordtse leerregels, dat is die vernieuwing, die nieuwe schepping, die opwekking uit de doden en die levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt. Maar als dat nu in mijn hart wordt uitgewerkt, gemeente, dan mag ik ook zijn werk ervaren. O, in het begin, dan is er die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En die droefheid, die blijft een leven lang. Dan is er dat hongeren en dat dorsten naar God. Mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn vlees roept naar, mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat zonder water. Maar als dat nu die zaligmakende genade van de Heilige Geest is, dan gaat die Heilige Geest twisten en werken en doorwerken. Dan gaat de Heilige Geest ook meer dingen leren en grotere dingen laten zien dan eerst. O, dan worden hier ook zaken genoemd, gemeente. In die verwijsteksten bij B, dan gaat het dan zomaar over die geest, hè, die dan werkt, die geest, die doet roepen, Abba, Vader. En in 2 Korinthe 1 over het onderpand van die geest en in Efeze 1 verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dat zijn van die zaken die dan aangeroerd worden ook in de verwijsteksten van onze catechismus. Dat ik dan mag gaan weten dat Hij ook mij gegeven is. Dat ik meer mag gaan ervaren van dat werk van de Heilige Geest. En ja, dan wordt er wel eens gezegd, de kennis van zijn persoon. De eerste in zijn werkingen en de laatste die gekend wordt. Ik heb daar iets van gelezen in een catechismespreek van de oude dominee P. Honkoop. Die catechismespreek gaat over zondag 20, het werk van de Heilige Geest. En daarin mag de oude dominee Honkoop spreken over de kennis van de Heilige Geest. En dan daalt hij ook weer zo heel laag af aan het einde van die preek. En dan zegt hij, ach, het zit niet in de grootste bevindingen. Het is groot als de Heere je veel mag leren op zijn school. Natuurlijk, dat is heel groot. En verlang maar naar meer geestelijke kennis, zegt dominee Honkoop dan. Maar het gaat ten diepste om die staatsverwisseling. Dat is het allerbelangrijkste. Dat Hij ook mij gegeven is. Hè? Dat Hij mij van dood levend heeft gemaakt. En dan komt er ook wel een opwas. En dan zegt dominee Honkoop zo aan het einde van die preek. En dan zegt hij, en dan is het eigenlijk alleen maar in de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Ja, dat er een vruchtbaar leven is. Niet van dat ik het grootste zou hebben beleefd en het grootste zou mogen leren wat maar denkbaar is. Dat maakt een mens uiteindelijk niet rijk. Maar die tere gemeenschap met de Heere Jezus Christus. En dan haalt hij die tekst aan uit Colossenzen 3 vers 3. Die we vanmorgen overdachten in het derde punt. Ge zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Daar gaat het om. En dan tegelijkertijd maar uitzien naar meer geestelijke kennis en naar verdieping van deze zaken. Gemeente, dan zegt David aan het einde van 143, want ik ben uw knecht. En dat mag David zeggen persoonlijk en ambtelijk. En om dat eerste gaat het, hè, als je dat nu mag zeggen, dat je knecht bent, dat je aan de Heere verbonden bent. Hè? Dat je van Hem afhangt en dat je het zeker mag weten. Hè? In Christus, rechtvaardig, voor God. En dan moet het ons gebed maar zijn wat we nu samen zingen uit Psalm 119 vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend ware geweest hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Psalm 119, vers 3. Goede Geest, de persoon van de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest. Dan staan er drie dingen op dat: deelachtig maken, troosten en blijven. Zie je het staan? Drie dingen van het werk van de Heilige Geest. Deelachtig maken, dat is er deel aan geven. Deelgenoot van maken, dan mag je erin delen. In het werk van Christus. Ja, in Christus zelf. Door een waar geloof. Christus en al zijn weldaden. Dus wat gebeurt er in de wedergeboorte? Dan wordt er een band met Christus gelegd. Opgewekt met Christus. Weet de zondaar zelf niet. Is arm, is ongelukkig. Gaat zo over de wereld als een buitenstaander. Maar hij wordt wel Christus en al zijn weldaden deelachtig gemaakt. Zie je die volgorde? Er staat Christus en al zijn weldaden. Het gaat om Christus. En die weldaden die krijg je erbij. Het gaat om de bruidegom. En de schatten van die bruidegom die krijg je erbij. Zo is het toch ook in het gewone leven. Je gaat toch niet trouwen met je bruidegom, omdat hij veel geld op zijn bankrekening heeft, of dat hij een mooie auto heeft. Nee, je trouwt met je bruidegom omdat je van hem houdt, omdat je hem lief hebt. Nou, en zo is het nu ook hier, met Christus en al zijn weg. Gaat om hem. Om hem. Want hem heb je lief. En dan mag ook die, ja, dan komen ook die andere zaken erbij. En gemeente, dat is nu ook precies het verschil tussen die algemene en bijzondere overtuiging van de Heilige Geest, die zaligmakende. Kijk, in die algemene overtuigingen, dan kan een mens onrustig worden. En soms ook heel bewogen en ernstig en een sprekend geweten hebben en een bepaalde indruk hebben van de dood en van de eeuwigheid.
En misschien ook wel met een bepaalde ernst en bewogenheid en soms ook wel blijdschap over iets praten. Maar weet je, zo iemand wordt niet verbonden aan Christus. En hoe kun je nu merken aan iemand dat hij verbonden is, hij of zij aan Christus? Dan kom je als een arme zondaar uiteindelijk aan de voeten van Christus terecht. Dan word je een arme zondaar die uiteindelijk niet anders meer nodig heeft en niemand anders meer nodig heeft dan Christus. Er zijn zoveel rijke mensen, hè, die worden steeds rijker en rijker en rijker en ze hebben dit en ze hebben dat. Maar een arme zondaar die naar Christus gedreven wordt. Dat hoort bij de zaligmakende overtuiging. En anders kan er veel gevoel zijn, veel emotie zijn, veel bewogenheid, soms onrust, soms allerlei narigheid. Maar die zaligmakende overtuiging die verbindt aan Christus. En natuurlijk dan kan er een hele tijd zoveel afgeworsteld worden. En ja, maar dan is het toch in het leven, hè, die zal mij verheerlijken. Dan wordt die zondares uitgedreven naar Christus. Dan kun je nergens rusten dan alleen in Christus. En niets is er waar ik in kan rusten. En hoe verborgen Christus dan ook is. En dan durf je dat allemaal natuurlijk niet toe te eigenen, wat er over hem gezegd wordt. Maar toch die worsteling om in hem gevonden te worden. Dan zit je onder die preken die over Christus gaan, soms ook als zo'n arme bedelaar in je bank of thuis te bedelen. Om zo'n kruimel van zijn genade, om hem te mogen gewinnen. En dan gaat de Heer in een stervend leven meer en meer je richten op zijn werk. Als je nu die gang van Colossenzen 3 van vanmorgen, die preek, nog even zo in de gedachten neemt. Gij zijt gestorven. Dan ga je sterven aan de zonde en aan de wereld. En dan krijgt Christus daar steeds meer een plek in. He? Zoek de dingen die boven zijn daar waar Christus is. Dan ga je die kracht van Christus in je zwakheid al meer en meer benodigen. Dan word je meer gericht op zijn werk. En dan krijgt hij zoveel waarde, omdat hij zo dierbaar is. Maar wat wordt hij je dan ook noodzakelijk? Wat wordt hij je dan nodig om wie hij is? Dan zoek je dat volbrachte werk als de grond onder je leven. Waar je vanmiddag over gehoord hebt uit Psalm 40, mij op een rots gezet, daar zie je naar uit. Maar ook in die stervensgang, gemeente, hem meer en meer tot heiligmaking benodigen. Want zonder hem, zonder Christus, kan ik geen stap verzetten. Dan krijg ik hem nodig in al zijn weldaden die hij verdiende. Dan gaat Psalm 143 bedelen, verhoor mij toch naar uw gerechtigheid en red mijn ziel en voer mijn ziel om uw gerechtigheid. Daar is David het om te doen, hè? Om die gerechtigheid, want er is niemand die rechtvaardig is. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dan zegt onze kanttekenaar, dan word je als een zoon in jezelf, als een zoon van Adam aangemerkt. En is dat nu in ons leven al gebeurd, gemeend, en gebeurt dat dan ook steeds dieper, dat je als een zoon, als een dochter van Adam wordt aangemerkt? En dat de Heer je gaat leren, er is niemand rechtvaardig, er is niet tot één toe. En ik kan voor u niet bestaan. En als die goede geest gaat doorstoten en hij gaat het laten zien, al uw gerechtigheden, je goede dingen die je denkt te hebben zijn als een wegwerpelijk kleed, als vuile vodden. Dan krijg ik een andere gerechtigheid nodig, de gerechtigheid van Christus. Want dan alleen is God mijn God en alleen dan is er een effen land en een vlakke plaats.
O, dat ik zo eens zou mogen opwassen in die genade van Christus, om al zijn weldaden ook deelachtig te worden. En dan staat er ook nog troosten. Wat rijk, hè? De Heilige Geest is de trooster, de parakletos, de pleitbezorger. Hij zal u een andere trooster geven. En hij zal bij u blijven in der eeuwigheid. Dan zegt Psalm 143, mijn ziel is als een dorstig land. Zo is het ook in het leven van die mensen. Dan bij tijden zo'n gordroge ziel, herken je het? Dan kan je zo droog zijn, zo dor, dan zeg je, Heere, is er wel ooit leven in mijn ziel gewerkt? O, dan ga je vragen, o Heere, maak mij levend om uw naams wil. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Maar dat doet die goede geest hoor. Die goede geest die laat dat volk niet eindeloos in het verdriet. Hij komt erbij en hij bevochtigt die dorre aarde. En dan komen er levende uitgangen naar de Heere, de God van Psalm 143. En bij mij eeuwiglijk blijven. Die Heilige Geest die gaat nooit meer weg. De Heere Jezus heeft het gezegd, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Als wij een bezoekje brengen, pastoraal bezoek, broeders, dan zeggen we wel eens, ja, we hebben het aangehoord en we gaan weer. En je doet nog een gebed, je leest nog een stukje, je geeft een hand en je gaat weer, sterkte, verder. Gods nabijheid, maar je kunt die nabijheid niet geven, je moet weer gaan, maar... Als je nu bij die geest, door die geest geleid wordt, die komt en die gaat nooit meer weg. Hij gaat nooit meer weg. Wat een verwondering, bij mij eeuwiglijk blijf. En dan mag David zeggen in 143, bij u schuil ik, onder de schaduw uw vleugelen, bij mij eeuwiglijk blijf, gemeente. Hoe is het nu? Is die geest u al gegeven? Deel je in het werk van die goede geest? Die geest waait nog, kinderen des Heren. Moet je zeggen in je bekommering, wie is hij? Christus toch? En hoe kom ik dan bij Christus? O, smeek toch om die goede geest die u geleidde. En kinderen des Heren, ook de wat meer geoefenden, straks wacht toch aan het einde van de tijd en aan het einde van de strijd het effen land, die vlakke plaats waar we eeuwig zullen zijn. Want die geest, ja die rust niet, voordat de laatste van die uitverkorenen zal zijn toegebracht. En dan heeft de Vader gezegd, het is geschied. En de Zoon, het is volbracht. En dan zal ook de Heilige Geest zeggen, het is geschied. En gemeente, waar zal ik, dan heel persoonlijk is dat, waar zal ik dan zijn? Wend u dan heden nog tot de Heere. En wordt behouden. Amen. Wij eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord van 3 keer op deze dag. Gaat u met ons als we hier weer vandaan gaan. Gedenk ons als we thuis waren en meeluisterden. Geef in deze week wat nodig is. Breng ons op donderdagmorgen in de kerk. Om het heilsfeit van hemelvaart te gedenken. Open dan de schriften, open uw woord. Geef wat nodig is, ook in de voorbereiding ervan en in het toeleven ernaartoe. Geeft u in ieder wat nodig is, ook in deze week, bij alles wat ons wacht, in voorspoed en in tegenspoed, en in alles wat ons toekomt, hoor ons uit genade. Neem het verkeerde weg, zegen dat wat van u was en hoor ons dan
om Christus wil. Amen. Psalm 143, vers 6 en 11. Dat is de slotzang. 143, vers 6 en 11. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.